Geliefde gemeente, wij overdenken nu uit zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 55. Zondag 21, vraag en antwoord 55. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Het antwoord luidt eerstelijk dat de gelovigen allen en een ieder als lidmaten aan de Heer Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Tot zover. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Wij letten op twee zaken. Deelgenoten en reisgenoten. Deelgenoten en reisgenoten. De catechismus stelt zo de vraag, wat verstaat gij? Vaak wordt de vraag zo geformuleerd, wat gelooft gij? En hebben we daar ook de nadruk op gelegd dat het geloof niet altijd inhoudt een zien. En als het gaat om de kerk en de Heilige Geest en andere zaken, dat wij dan soms zo in het donker turen, maar dat overeind blijft die belijdenis van de kerk, ik geloof ook, al zien we soms niet veel. En dan lijkt het dat alles overspoeld wordt door het ongeloof, door de leugen. Maar nu vraagt de catechismus, wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Ik weet niet of zij dat bedoeld hebben, maar ik zou er iets van willen zeggen over dat wat verstaat gij. En wel dit. Er is altijd het gevaar aanwezig dat de mens vanuit zijn persoonlijke waardering, sympathie of antipathie, dat hij daaraan de gemeenschap afmeet of de gemeenschap gestalte geeft. Als je bijvoorbeeld van iemand gelooft, soms in ene kerk, dat hij wel een echte gelovige is. En als je dan zo iemand aanvaardt in een zekere gemeenschap. Nou is het natuurlijk menselijk en begrijpelijk. Als je elkaar ontmoet op reis door dit leven. En je hebt iemand waar je bijvoorbeeld je woorden aan kwijt kan. En die zijn woorden ook aan jou kwijt kan. En waar bepaalde raakvlakken zijn, dat je zegt, hé, dat heb ik ook ondervonden, op die manier. Dan denk ik dat wij dat wel moeten, ja, goed vinden dat dat is. Dat er dan op een bijzondere wijze, je zou zeggen, een extra band is. En een zekere gemeenschapsoefening. Innerlijk ook, gevoel van eenheid, dat krijg je ook als je veel met elkaar meemaakt. Als je nood en zorg en ellende met elkaar deelt. En je leert elkaar in die weg kennen. Er staat in de spreuken, een broeder wordt in de benauwdheid geboren. Maar dan inderdaad, dan geeft dat ook een bijzonder stukje gemeenschap. Dat zijn dingen die kun je nooit meer wegredeneren. Dat kan wel tijdelijk begraven liggen onder alle omstandigheden en drukte van het leven, maar toch is er iets waarin je elkaar zo hebt leren kennen, zo dicht bij elkaar geweest bent, dat dat zoiets blijft toch bestaan. En op sommige momenten komt dat weer duidelijk naar boven. Dat zijn dus op zichzelf goede dingen. Maar als je nou die vraag, wat verstaat gij, dan merk je toch dat de wind uit een wat andere hoek waait. Dat het ergens breder is dan een geestelijke band in het bijzonder met die of die. Dat het echt breder is. Misschien dat het daarom wel gevraagd wordt, wat versta je daar nou onder? Omdat wij, ja, erg individualistisch als we zijn, persoonlijk, hè, dat je zegt, ja, ik heb zo'n goede avond gehad en ik heb toch zo'n band en ik heb toch met die. Ja, nou, weet je wel, dat is niet erg. Nogmaals, dat heb ik al gezegd, dat veroordeel ik niet. Maar waarbij je als het ware toch ergens in een heel kleine cirkel opgesloten bent. En dan krijg je natuurlijk toch altijd een beetje. Dat ja. Je zegt, als alles een beetje gaat en er zijn geen bijzonderheden, dan komt dat vooral aan de orde. Hè? En in tijden van druk en van zorg, dan, ja, dan worden mensen weer naar elkaar toegedreven. Maar toch, ik kies toch, ik moet kiezen voor de manier en de wijze waarop de catechismus dit nou aan de orde stelt. Wat versta je daar nou onder de gemeenschap der heiligen? Want hier worden met heiligen, daar worden niet volmaakte mensen bedoeld. Hier wordt de kerk mee bedoeld. Als je zegt, ja, maar die mensen, die kerkmensen, die zijn toch niet heilig? Bij de Romeinse kerk, daar heb je heiligen. Maar wij hebben toch geen heiligen? Nou, als je nou rekent dat Paulus, als hij schrijft aan de gemeente waar soms heel wat aan de hand is, denk aan de Korinthe-gemeente. Wat er aan de hand is aan zonde en afwijking. En toch zijn het heiligen. Hij noemt ze zo, geroepen. Heilige broeders. Je moet dus niet te gauw concluderen en zeggen, ja, heiligen. Ja, nou ja, als je het dan heiligen wil noemen, dat is hij. En dat is hij. Want nogmaals, dan komt het gewicht en de klemtoon te liggen in ons persoonlijke gevoel. En daar zijn we al zo van daarvoor. Om vanuit onszelf de criteria aan te wenden om te zeggen, ja, die, dat of dat, dat is echt. Nee, je moet het breder trekken. De heiligen, dat zijn de afgezonderden. Die in de kerk zitten. Dan moet je niet lachen en zeggen, nou, ik weet veel te veel van de kerk. En van de kerkmensen. Dat maakt je mij niet wijs. Ja, maar dat heilig, dat betekent toch, zoals ik al zei, afgezonderd zijn. De heilige dingen in het Oude Testament, dat waren dingen die een zekere doel, een zekere bestemming op een bepaalde plaats lagen. daar lagen de tangen, de wasbekkens, de krauwels, waar ze het vlees mee uit de potten moesten halen. Daar had je de vaten in de tempel, de bekers, daar had je de altaren. Dat waren heilige dingen. En kun je niet zeggen, waar ontlenen nou die dingen hun heiligheid aan? Waarom is die ark nou zo heilig? En waarom is dat reukofferaltaar heilig? En die tafel der toonbroden, waarom wordt dat een heiligheid der heiligheden genoemd? Dat is toch ook maar gewoon goud of zilver of mooi hout? En dat zijn toch ook maar gewone broden? Ja, maar dat heilig, dat wil dan zeggen, God heeft ze een bestemming gegeven. Daardoor noemen we ze heilig. Daarom noemen we ze heilig. Omdat dat brood, dat vorkje, dat mes, dat wasbekken, dat heeft een plaats gekregen in de dienst van God. Die zijn daartoe afgezonderd. Dat geldt bijvoorbeeld niet, dat heilig bijvoorbeeld van, als je zegt, ik heb thuis precies hetzelfde lampje, ik heb precies hetzelfde kaarsje, ik heb precies dezelfde vorkjes, als die er bijvoorbeeld in de tempel gebruikt worden. Ik heb ook zo'n mooie kandelaar met die lichten, die zevenarmige kandelaar, die is dus heilig. Nee, dat is privé. Daar kan je wel een waarde aan hechten misschien, op welke wijze dan ook, maar het is anders. Die kandelaar die daar in die tempel of tabernakel stond te branden, die was heilig, want die was tot dat doel daar en daarvoor bestemd. Om symbool te zijn. Om te vreden. In die zin zou je in de eerste plaats kunnen zeggen, een mens is niet heilig omdat hij nooit geen kwaad gedaan heeft. Maar je mag zeggen, hij is heilig omdat hij afgezonderd is van alle mensen en geroepen tot het evangelie en door het evangelie. Daarom lees je in het doopsformulier geheiligd zijn. Daarom schrijft Paulus, als nou een man ongelovig is en de vrouw is gelovig, dan zijn die kinderen heilig. Afgezonderd, bestemd ergens voor. Zo ver gaat het. Het is dus zaak om eigenlijk hier niet te beginnen met het persoonlijke, maar met het gemeenschappelijke. Om tegen elkaar te zeggen, zeg zoon, dochter, jonge meisje, dat geldt jou ook. Jij bent ook afgezonderd. God heeft jou ook bestemd om een plaatsje in te nemen in zijn kerk. Onder zijn eeuwig blijvende woord. Dat is Gods heiligend, bestemmend, afzonderend werk. Dat maakte het juist ook zo ernstig, begrijp je dat? Als Israël op eigen gekozen wegen ging, vol onheiligheid en zonde en kwaad, dan moet je dat niet zo opvatten dat de Heere God zegt, nou is het een mooi stelletje heiligen. Dan moet je niet zeggen, nou daaruit bleek wel dat het eigenlijk geen heiligen waren. Het waren maar goddeloze mensen. Nee. Dat God tot Israël komt, dat God zijn bedroefdheid als het ware uitspreekt. En dat hij klaagt, waar is de scheidbrief van uw moeder? Heb ik jullie een congé gegeven? Dat komt juist omdat God ze geheiligd had. Dat maakt het zo triest. Dat is nog te licht gezegd. Dat maakt het zo erg. Dat dat volk, dat door de Heere God uit Abraham afgezonderd was, geheiligd, dat die net deden of ze uit de neus bloeden en voor de afgoden gingen knielen en de Baals en de Astaroth nawandelden en alle verfoeiselen die je maar in kon denken. Dat was juist daarom zo erg. Omdat ze door God afgezonderd waren tot dat doel binnen die perken van zijn genade openbaring, van zijn dienst. Daar moeten we de zaken even ruim trekken bij de aanvang. En ik vraag niet, jonge meisje, ben jij al heilig? Ben jij al op het punt gekomen dat je kan zeggen, nou, nee, ik kan me niet heugen wanneer ik de laatste zonde gedaan of de laatste verkeerde gedachte gehad heb. Dat vraag ik niet. Dat vraagt de paus. Als er een verzoek wordt gedaan of iemand heilig verklaard of zalig verklaard kan worden. Hoe heeft die man geweest en is het echt waar? Was die echt zo heilig? Maar dat mag ik niet doen. Wij zijn in die zin niet roos. Het gaat hier ergens anders over. Het gaat erover, jonge meisje, jij bent geheiligd. Jij bent niet toevallig hier of daar geboren in het jaar 1900 zoveel. Jij bent bestemd om dan en dan geboren te worden en om daar, om een vader, die vader, dat is niet toevallig, die moeder te hebben. En dat die je daar en daar, in die en die kerk, gemeenschap aan God hebben overgedragen. En dat God daarin heeft gesproken van zijn onwankelbare belofte. Daar zit het op vast. Dat maakt het dan juist zo ernstig. Want als je zou zeggen, ach, daar ben ik niet, daar hoor ik niet bij. Ik ben een ondeugende jongen. Ze moesten eens weten wat ik overhoop gehaald heb. Ja, dan kon je er makkelijk onderuit. Maar nou trekken we de lijn even breed uit. Of dat je ondeugend bent of minder ondeugend, je bent hier gebracht, in de kerk, als zuigeling. Toen is er gevraagd aan vader en moeder, of gij niet bekent dat zij in Christus geheiligd zijn. Toen hebben vader en moeder gezegd, ja. Ja. Hebben ze toen gezegd, dat weet ik niet, want ik weet niet of dat kind wel uitverkoren is. Nee, dat wisten ze zeker niet. wist wel dat dat kind uitverkoren is geweest om op dat moment hier of daar in de kerk aan God te worden voorgesteld. Dat weet je alvast wel. Daarom doet het doopje pijn. Als kinderen van de weg afdwalen. Daarom. Dat maakt het ook zo ernstig. Dan komt ook de vermaning. Je moet echt niet denken dat ik vanavond bijvoorbeeld eens even rondkijk en denk, nou van jou weet ik dit, van jou weet ik dat. En als de mensen dit wisten of dat wisten. Nee. Die er het hardste om lacht. Misschien wel schamper. En denkt, geheimig. Die zou ik het meest aan zijn jas willen trekken. En zeggen, wees gewaarschuwd. Want dat kun je nooit meer ongedaan maken. Dat God jou en mij heeft gebracht onder het licht van zijn heilig woord. Dat is wel zo'n heiliging dat man, vrouw, je had nog helemaal niks te kiezen. Jouw keuze was al lang gedaan in paradijs. Toen ben je al voor het aangezicht van de Heere God gebracht. Toen al. Wou jij zeggen dat het niet waar is? Wat is dat ernstig? En dan weet ik wel, je kunt zeggen, ja, dat begrijpt, dat verstaat de mens niet. Hij gooit zijn kop in de wind en dit en dat. Kan allemaal wel waar wezen, maar wij moeten de zaak toch zuiver stellen. Moeten de zaken zuiver stellen. En je zult nooit kunnen verantwoorden ten aanzien van de Heere God door te zeggen, ja, hoor eens maar, ik kon niet, ik dit niet. Het zal echt zo zijn, hè, dat wij als vijanden openbaar komen. En dat Jezus zal zeggen, gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zal, breng ze hier, sla ze aan mijn voeten zo. Als nou iemand zegt, ja, maar dominee, ik wil eigenlijk niet. Wat moet ik dan doen? Ja, dat vind ik altijd een beetje moeilijk in die zin. Om te zeggen, ja, je hoeft niks te doen. Je moet gewoon blijven. Je moet in de kerk. Daar ben je neergezet. Vandaag of morgen kwam die priester en die nam een of ander tangetje op. Of vorkje, of mes, of krauweltje. Wat hij nodig had. Dan werd het gebruikt. Sommige dingen werden maar eens in het jaar gebruikt. Als God nou vandaag of morgen bij jou persoonlijk in de kerk, in het evangelie, bij jouw bankje stopt en zegt, vandaag is de tijd, ik wil jou gebruiken. Ik wil jou helpen. Wat dan? Ja, waarom? Ja, jij ligt hier toch? Jij zit hier toch? In mijn tempel. Gebouw van mijn gunst bewijzen. Dat is niet zomaar. Ik heb je daar niet al ingezet op weg naar de galg. Maar ik heb je daar gebracht om te horen de woorden van het leven. Om de ene troost in leven en in sterven. Misschien zeggen, ja, maar ja goed, ik wil leven. Nou ja, dat wil de Heer ook. Maar je moet niet denken van, oh, het is toch eigenlijk verschrikkelijk, dan zit ik nou weer in de kerk. Als je nou morgen ook eens bijna dood bent, zou je dan nog zo denken? Zou je dan nog zo, of zou je dan zeggen, oh, ik zou nog wel eens willen horen de geloofsbelijdenis. Ik zou nog wel eens willen horen onze Vader die in de hemel zijn. Ik zou nog wel eens mee willen zingen in de kerk. Maar geheiligd ben je. Kan geen water van de zee uitwassen. Mag ik nog eens dat stukje dat uit de geschiedenis dat op mij een onuitwisbare indruk maakte. Mag ik dat nog eens vertellen? Luther kreeg de boodschap dat een nichtje van hem aan het eind was. Ze moest sterven. En ze kon niet sterven, want ze moest sterven aan een vreselijke kwaal. En ze had haar eigen leven vergooid. Als meisje, gewoon vergooid. Nou, je hebt allemaal wel eens gehoord van allerlei ziektes die je kunt krijgen. Tegenwoordig heb je AIDS, vreselijke ziekte. Dat meisje dat moest sterven. En toen vroegen ze of dat die eens naar haar wilde komen kijken. Want ze was zo bang. En Luther deed dat. Die komt daar binnen en daar ziet hij dat kind, dat nichtje van hem. Ze was nog niet zo oud. Die ziet hij daar de wanhoop nabij. Die zegt, oom, ik heb mij aan de duivel verkocht en nou is alles verloren. Nou ben ik verloren. Voor eeuwig verloren. Toen zei die kind, luister eens naar me. Jij bent toch gedoopt? Ja. Hij zei, nou, dat betekent dat toen is er een koop gesloten. God heeft jou gekocht om het bloed van de Heer Jezus Christus. Jij, zegt hij, jij bent groot geworden. Je bent alles vergeten of je hebt er geen zin in gehad. Jij hebt een andere koop gedaan. Jij hebt jij verkocht aan de duivel. Aan de zonde. Maar, kind, luister nou eens. Die koopt die geld niet. Die koopt die geld niet. Jij kun je eigen niet meer verkopen. Dat heb je wel gedacht. Maar het kan eigenlijk niet. Want je was al verkocht en gekocht. Toen God zijn naam op jou legde. Dus. Wat je allemaal gedaan hebt. Je eigen verkocht aan de duivel. Dat geld niet, kind. Dat ene geld. Ik zeg het met mijn woorden. Dat bloed van Jezus Christus. Dat geld. En dat meisje dat werd zo blij. Alle benauwdheid en tranen en wanhoop moesten vluchten. En die werd nou echt getroost. Met dat wonder dat God haar gedoopt had. En dat zij dat niet ongedaan kon maken. Wat ze ook gedaan had. De eerste koop blijft geldig. Nou moet je daar niet dogmatisch leerstellig over gaan redeneren. En zeggen, nou maar dat vind ik wel een beetje overschatting. Want de doop, dat is, daar kun je toch niet mee samen. Als je dat doet, dan trek je het in het
in het profane, in het menselijke. Dat moet je horen als een dauw, zien als een dauw op de druiven. Zoiets kostbaars. Als je daar in zo'n kamertje bij zo'n verloren mensenkind zit. Toen ik het las in mijn leven, denk ik, man, wat ben je door God begenadigd om dat te mogen zeggen. Om dat aan dat kind te mogen meedelen. Om daarop nou te sterven. Op die trouwbelofte van God dat hij ondanks alles jouw God is en blijft. Dat is een geloofsoefening. Dat kun je niet met een gewoon praatje ontkrachten of zo. Daar mag je alleen maar blij mee zijn. En dan zegent de Heer het ook. Rutte die zag dus op dat moment heel helder wat dat betekende, geheiligd te zijn. Afgezonderd. En die mocht daarop terugvallen. Nou, zo zou ik nu ook iedereen die hier vanavond is of vanmiddag, van het kleinste kind en die beneden de kressen, zou dat willen toeroepen. Je bent geheiligd. Afgezonderd. Als dat niet meer gezegd wordt, zou ik bijna zeggen, dan heeft het ook geen zin meer. Dan functioneert het niet. Ik bedoel, als je een keer naar de kerk komt om het kindje te laten dopen, want je wil niet dat het een heiden heeft en later kan het er misschien last van hebben. Dus je, kijk, je voelt wel aan, dat is heel anders. Dan ontbreekt ergens die schakel van het allerheiligst geloof door de liefde werken. En dan gebeurt er misschien wel niks ook. Maar als er nog mag zijn in de gemeente, die oefening des geloofs, dat verborgen aanroepen van de naam, Heere, ontferm u. Hoef je niet te wanhopen. Want dan kan het toch niet anders. Of dat allerheiligst geloof. Dat blijft, dat kan het niet gewonnen geven. Dat kan het niet gewonnen geven. Al komt er van alles tegenop. Heer, het is toch uw woord. Het is toch uw roem. Uw onverwinbare kracht. Uw naam zal toch alleen eeuwig de eer ontvangen. Het is toch naar uw naam genoemd. Zolang dat gevonden wordt. Nou. Dan hoef je niet eraan te twijfelen of je zit nog in de gemeenschap der heiligen. Je zit nog in de kerk. Je bent er niet uit. Nou, dat was nou even iets over het heilige. Dat heilige kun je ook zo verstaan. Dat is niet een tegenstelling hoor. Maar dat woord heilig, dat betekent in Christus geheiligd. Een heilige. Je hebt een boekje van Over Kolbrugge, de onheilige heilige. Maar in ieder geval, de bedoeling is dit. In hem heilig. In hem volmaakt. In hem gekleed. Met de klederen van het heil. Die heiligheid die rust dus niet ergens in ons op iets dat van ons is. Maar die berust daarin, en dan mag je van mij nog een stap verder gaan, dat de Heere die kraudeltjes, ja dat waren die tangetjes zo waar ze dat vlees mee uit die potten haalden, weet je wel, in het tabernakel in de tempel. Dat de Heere die bekertjes, dat de Heere ze ook nog wil gebruiken. Dat is je was. Dat is het, dat hij er met zijn lieve heilige geest soms laat glimmen van blijdschap. En dat hij ze tot dienst gereed wil maken. Dienstvaardig tot zijn eer. Maar daar slaan we nog niet op de borst dat we heiligen zijn in onszelf, want dan zullen we nog blijven zeggen, niet ik, maar de genade Gods heeft het gedaan. Niet wij, hij alleen. En als de Heer in de grote dag der dagen op het oordeel zegt, ik was hongerig en je hebt me gekleed, ik was dit en dat. En dan zeggen ze heel verbaasd, waar hebben wij dat gedaan, Heer? Het leefde in hun bewustzijn niet zo van, ik moet heilig zijn, ik moet de hemel verdienen, ik moet dit verdienen, ik moet dat verdienen. Maar de Heer zal zeggen, voor zover je dat aan een van mijn minsten gedaan hebt, heb je dat aan mij gedaan. Van die heilige is nu sprake gemeenschap. Ik heb al meerdere gezegd. Gemeenschap, dat is iets zo kostbaars. Als je zegt, ja maar dominee, ik ben getrouwd. Ja, ik ook, bijna al 25 jaar. Maar dat is nog geen garantie. Dat is nog niet de garantie op zich van gemeenschap. Als je zegt, ja maar ik heb ook kinderen. Dat is ook nog niet de garantie. Gemeenschap. Gemeenschap, dat heb ik in de loop der jaren, bij het ouder worden, steeds helderder mogen voelen en zien. Dat is zoiets kostbaars. Gemeenschap. Dat heb je niet iedere dag, denk ik. Het is iets dat we in door de zonde in het paradijs verloren hebben. Dan begint Adam gelijk tegen zijn vrouw. Als hij tegen de Heer spreekt, heeft hij het over zijn vrouw die de schuld is. En die vrouw die geeft weer een ander de schuld. En zo is het vandaag de dag nog precies eender. Als jij niet zo was, als jij niet zo deed, dan zou ik ook wel. Kijk, dat ik zo doe, dat komt door jou. Jij bent niet, jij vangt me niet op. Jij helpt me niet en jij interesseert ze niet. Dat is altijd al zo. Dat is het tegendeel van de gemeenschap. Weet je, jongens, jullie hebben wel eens een touwtje, dat deden wij vroeger. En ik doe het zelf ook nog wel eens. Een touwtje wat uit 3 of 4 strengetjes bestaat. Om dat uit elkaar te trekken. Het krult allemaal. En dan knoop je die einden aan elkaar en dan krijg je een veel langer touw. En dat is zo interessant voor een jongen. Dat korte stukje touw van 1 meter dan 3 meter lang is. Stevige knoop erin. Je moet het dan helemaal uit elkaar. Dat zit zo mooi in elkaar. Het lijkt net 1 touwtje. Maar het zijn 3 strengetjes. Of meer. Ik heb vaak met verbazing zitten kijken. Als iemand bezig was een strop te maken. Een strop in staaldraad. Al die dunne draadjes in elkaar vlechten. Totdat het gewoon 1 geheel was. Dan niet stroken. Nee, klaar. Dan moet je het zo eens voorstellen. Gemeenschap is dat het allemaal in elkaar zit. Al die draadjes zijn samen 1 touw. Je kunt het moeilijk uit elkaar trekken. Maar je kunt het wel uit elkaar trekken. Nou, dat is nou het tegendeel van de gemeenschap. Dat mooie rechte touw dat hangt, het is wel 3 keer zo lang geworden, dat wel, maar het is niet meer zo sterk. Het is niet meer zo sterk. Het is niet meer zo mooi. Er zitten allemaal van die rafeltjes en van die kronkeltjes in. Het is alleen langer geworden. Dat is nou het tegendeel van de gemeenschap. Dat is uit elkaar rafelen. Uit elkaar trekken. Zo zijn we geworden door de zonde. Denk aan Adam en Eva, denk aan Kain en Abel, denk maar aan al die dingen die er in de Bijbel opgeschreven staan. Allemaal dat touw uit elkaar haalt. Echt gemeenschap. Ja. Dat heeft te maken met ons hele zijn. Met ons hele bestaan. Dat zijn we gewoon kwijtgeraakt in de zondeval.
Maar nou Christus. Christus kwam. En die wist wat gemeenschap was. En die wist ook wat beoefening van de gemeenschap inhoudt. Met God, maar ook met de naaste. Hij leefde altijd in dat innerlijk vertrouwen, dag en nacht op de Vader. Altijd was het die gemeenschapsoefening, maar ook met de mensen. Als hij die lamme man ziet, die daar zo uit het plafond neerkomt zakken voor zijn voeten, dan kijkt hij hem aan. En hij voelt in één ogenblik de gemeenschap. Hij zegt, zoon, je kunt ook lezen, kind, kind. Je zonden zijn je vergeven. Daar zit je mee. Ja, het is wat. De blinde man. Wat wil je dat ik je doen zou? Iedereen zei, hou je mond, zit niet zo te schreeuwen aan de weg. Wat denk je dat je alleen op de wereld bent? Niemand, maar je moet maar blind wezen. Gij zonen Davids, ontferm u mij er. Laat hem maar eens komen. Onmiddellijk die gemeenschap. Ook met de enkeling. Juist met de enkeling vaak. Omdat de enkeling kon niet terecht in de gemeenschap. Die konden allemaal goed heen en weer lopen. En daarom zei ze tegen die man, hou nou eens op met je geschreeuw. Je weet toch dat je blind bent, leg je dan erbij neer. En zo hard zijn de mensen. De Heere Jezus wil hem erbij hebben. Die wil hem erbij hebben. Wat wil je dat ik doe? Heere, dat ik ziende mag worden. Hij zei, word ziende. En hij is er ook bij. En hij wandelt in het vrolijk levenslicht. God is de God van de gemeenschap. Zo onuitsprekelijk wonderbaarlijk groot dat hij ons vlees en bloed heeft aangenomen en op deze wijze in de gemeenschap is getreden met wat verloren was. Sterker kan het. Dat is onmogelijk. Dat de gemeenschap zo ver gaat, het verwezenlijken van de gemeenschap, dat je zegt, nou, zij komen niet. Zij kunnen niet, ze willen niet, maar ik wil wel gemeenschap. Ik ga er gewoon naartoe. Ik word een mens. Ik neem hun vlees en bloed aan. Ik zal ook eens benauwd worden. Zo, heel eenvoudig gezegd. Dat is de uiterste, opperste daad van gemeenschap. Dat God zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Onder de mens. Gemeenschap, ja. Nou ja, daar begint het mee. Dat de gelovigen alle, eerst worden ze als gemeenschap getekend. De gelovigen. Of geloof je niet? Dat je wel geheiligd bent, maar in de kerk gebracht, maar niet gelooft. Dat is heel erg. Die niet gelooft, die is al reeds veroordeeld, staat er geschreven. En zeker als het onverschilligheid is, als je nou zegt, oh man, ik wou zo graag, kon ik dat nou maar eens geloven, maar dat is wat anders. Als je dat meent, dan zul je zien dat de Heer je stenen zo mooi zal neerleggen, hè, dat je zonder problemen. Nou, raar gezegd, maar het komt goed. Ik heb het al meer gezegd, broeder Banneveld, die zit erbij, die zijn vrouwtje is al heel lang geleden verlost. Maar die kon ook zo vreselijk ongelovig praten, het was nooit voor haar. En er zat bij haar niks en er is niks en allemaal. En je mag gerust weten, als ik dan naar Zonnegloren in Soest was geweest, dat ik wel eens huilend vandaan kwam en huilend er naartoe ging. Stiekste.
stiekem, ik poetste dat wel goed weg. En ik zei, mag het nou alsjeblieft eens anders wezen, Heer? En ik hield veel van me. Juist omdat het geen mens was om een stukje godsdienst te maken. Normaal niet, daar was ze misschien ook te nuchter voor. Maar vlak voor de dood, toen gaf ze onomwonden te kennen. Niet een verhaal, maar dat ze geloofde in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Zonder poespas. Dat is groot. Ja, je zou zeggen, je moet maar trouw in de kerk komen. Want daar maakt de Heer van ongelovige hurken gelovigen. Die ondanks alle aanvechting zeggen, Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Nou, je weet die Mehdi, die nou zo ziek is. Ja. Ik weet nog goed dat ik eens een keer binnenkwam. En mama was boven en de kindertjes waren nog zo klein. Toen hoorde ik ze bidden met elkaar. En dat ging me nou zo door mijn hart. Ik denk, Heere, wat is dat waar? En die kwam niet uit de kerk. Maar er staat de Heer ook niet in de weg. Hij is ze erbij gebracht. De oprechtheid. Geen bijzondere heiligheid zoals mensen dat dan willen, weet je wel. Nee, gewoon. En als je dan bij elkaar bent, even maar hoor, nog geen 5 minuten hoor, even maar. En je merkt dan, blijf je daar nou bij dat geloof? Ja, ja dan, altijd. En zeg ik wat beschamend. Altijd daarbij blijven. Bij die waarheid. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken. Dan hoef je geen praatjes meer te hebben. Dan is een knipoogje genoeg. Want daar gaat het net om. Ja, dan al weet je zelf niet hoe het met je gaat verder. Dat is ook niet het belangrijkste dan. Wonderlijk. Dan de gelovige. Ja, dat is wel belangrijk. Want je wordt als een ongelovige geheiligd. Laat ik het zomaar eens even zeggen. Hè. God verwacht niet dat we hier als bekeerde baby's in de kerk gebracht worden. Dat is meestal, kan wel, maar dat is de gewone weg des Heren niet. Weet God. Maar het is erger als je 10, 20 jaar onder het evangelie zit, of nog langer, en je bent nog bezig met je opstand en je tegenstand en met je eigen te handhaven. Dat is erger. Dan zit je nog, al zit je wel in de gemeenschap, of bij de gemeenschap, maar je zit er nog niet in. Jij niet, wij wel. Wij wel. Die gelooft wel. Want die zal ook jou buitenbeentje opdragen aan de troon van de genade. En zeg, ach Heer, alsjeblieft, wil hem of haar in het hart bearbeiden. Dat hij mag gaan luisteren naar u en naar uw stem. Maar je hebt er zelf nog niks aan. In jouw stand. Daarom hoop ik dat je ook mag komen tot Heere, ik geloof. Want hij geeft het uit genade, het allerheiligst geloof. Je moet ook niet zeggen, ja, dan heb ik het zeker niet gekregen. Je moet er niet zo over praten. Nee, zeg dan liever, ach Heer, alsjeblieft, ik hou er niet van en ik weet niet hoe het is en ik begrijp het niet en ik snap er niks van en dit en dat en ze kunnen mij nog meer vertellen. Zo ben ik, trouwe Heer. Zo ben ik nou, God. Maar ach, ik weet dat het verkeerd is, dat ik ermee onderga. Wil me er alsjeblieft bij trekken. Laat mij niet vergaan. Het is alles mijn eigen schuld, maar ach, dat is beter. Dat de gelovigen, alle en liefelijk als lidmaten, aan de Heer Christus en al de schatten en gaven gemeenschap hebben. Dat is één aan de Heer Christus. Hij is een persoon. Hij is een persoon. Hij is een levende Heer. Wij geloven niet in ons geloof. Wij geloven ook niet in een aantal dogmatische stellingen waar alles mee gezegd is, die daar in een oud boek staan opgeschreven. Wij geloven, als het goed is, tegen alles in. Want de duivel rust niet en de twijfel steekt altijd de kop, probeert de kop erop. Maar wij geloven in een levend persoon, iemand die er is. Daar geloof ik in. En dan kun je zeggen, ja, maar als ik alles zie, net als die man in de gooi in Eemlander, die vroeger nog evangelist geweest is, die zwijgt, nou, die heeft er min of meer mee afgerekend dan, maar hij is er nog niet. Maar die zegt, ja, door al die dingen, Auschwitz en alles heb ik zo'n ommekeer in mijn leven meegemaakt. Nee, ik geloof dat niet meer. Maar ik kan dat best begrijpen. Ik kan dat best begrijpen. Daar gaat het niet om. Maar het geloof, dat kan ik niet begrijpen. Dat kan ik niet begrijpen. Dat je bij alles, wat lijkt met elkaar in strijd te zijn, en bij alles, al die dingen waar je geen gepaste verklaring voor weet, en wat je niet op kunt lossen, waar je maar als het ware in het duister tast, om dan toch door die verborgen kracht van de Heilige Geest boven alles uit, Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Het is trouw al wat gij ooit beval. Het staat op recht en waar. Dat kan ik niet begrijpen, dat andere allemaal wel. Maar mensen op een gegeven moment tot de conclusie komt, als dat nou een God is, die zoveel miljoenen mensen in de gaskamer laat sterven. Zonder een hand uit te steken. Is dat nou? En dan kun je wel door blijven gaan. Ja, maar om te geloven dat God, die oneindig grote God, dwars door alle ellende die we onszelf op de hals gehaald hebben, waar ook mensen, producten van mensen en mensenbeschaving, mensencultuur, die daar zo beestachtig huis hielden en erger dan dat, waren exponenten van het menselijk geslacht. Maar dat desniettegenstaande God doorgaat, dwars door alles heen. Om een volk toe te bereiden. Ik had zo graag die man even, als die bij me geweest is, had ik even gezegd, joh, ik heb ook nog een verhaal van de Joodse vrouw die me wel eens gebeld heeft, die in dat vernietigingskamp, waar alles van haar familie praktisch werd vermoord, tot het geloof in de Heer Jezus kwam. Daar. Die alleen maar onze vader kon bidden, dat hadden twee Nederlandse zusjes haar geleerd. Die ook daar vernietigd werden. En het was zo'n indruk op haar gemaakt, dat gebed. Dat ze was eigenlijk al een christen. Maar de laatste duwtje kreeg ze toen die zusjes hand in hand naar voren moesten. Gingen voor het vuurpeloton, voor de kuil waar ze in moesten. En toen ze zongen, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Is dat niet een wonder? Dat is een groter wonder als hij zou gaan vloeken en tieren en wanhopig schreeuwen. Dat is te begrijpen. Maar het andere is niet te begrijpen. Dat je zo de kuil in mag vallen. Dan zal ik juichen, stemmen, snaren ten roem van zijn goedheid waren. De gelovigen, alle en een ieder, aan de Heer Christus, aan de persoon, hij is de levende. Misschien denk je, man, jij hebt zeker een sterk geloof. Nou, helemaal niet, zo voel ik het niet. Nee, ik heb vaak een stemmetje gehoord van binnen dat zei, moet jij nou gaan preken vanavond of vanmiddag? Moet jij nou? Alsjeblieft op. Nee, ik zou zeggen, je kan het zo niet vertellen of ik weet ervan. Je kan het zo erg niet zeggen van, nou ja, alles twijfel. Maar ik zou je toch graag recht aan willen kijken. En zeggen, wat dan? Zou je dan werkelijk, vandaag, nu, kunnen zeggen, adieu? Nou, dan kun je dan trouwens niet meer zeggen, adieu, als God er niet is. Of zullen we door de tranen heen elkander toeriepen? Hij leeft! Hij leeft. Daarom ben ik blij geweest. En daarom zijn we erdoor gekomen. Omdat hij leeft. En daarom mogen we nog wachten. Op de onthulling. Als de grote deuren opengaan. En het licht valt binnen. En hij zal zijn laatste belofte gaan vervullen. Met Christus. Hij is de levende. De levende Heer. Nou. Petra hoopte maar dat de Heer Jezus de moeder zou helpen. Daar hoeft ze niet aan te twijfelen. Daar hoeft ze niet aan te twijfelen. En als er iemand zou zeggen, ja, is die er wel bij? Ik zeg het in de naam van God, hij is er wel zeker bij. Als je leeft en als je sterft. Hij is erbij. Echt waar. En hij is zo'n getrouwe Heer. Hij draagt ons met het kruis, met de tegenspoed, met het verdriet, met de dood, met het leven. Hij draagt alles in zijn lieve handen en hart. En daarom, we gaan niet verder nu. Hoop